Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
Medische health checks, online SOA-tests, total body scans. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het zelf regelen. Hoe gaat de reguliere gezondheidszorg daarmee om? Zitten er gezondheidsrisico's aan? En drijft het de zorgkosten omhoog of juist niet? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gast in deze uitzending, mevrouw Cornel, hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics in het VU Medisch Centrum. Meneer Lamp, hoogleraar radiologie in het LUMMC en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. En meneer Willemen, cardioloog, werkzaam bij Prescan, een bedrijf dat total body scans aanbiedt aan consumenten. Welkom. Ik begin met u, mevrouw Cornel. U bent expert op het gebied van genetica. Maakt u zich zorgen over de aanwas van al die online medische tests?
Jazeker. Een aantal jaren geleden hebben ook de Europese wetenschapsacademies daar wel eens naar gekeken. En wat je zag, dat was dat juist de testen die je zelf kon kopen vaak niet zo'n hele goede voorspellende waarde hadden. En dat er ook allerlei adviezen aan werden gekoppeld die eigenlijk niet goed valide waren. Dus dan zei men, doe een test en leef langer en gezonder. Maar eigenlijk was nooit netjes onderzocht dat mensen dan na zo'n test inderdaad langer en gezonder leefden. Ja. Dus het was niet valide, de informatie klopte niet. Ook de testen waren soms niet goed. En eigenlijk is toen gezegd van, voor dit moment heeft dat eigenlijk minder waarde dan de gewone testen die we in de gezondheidszorg doen.
En wat betekent het voor de reguliere gezondheidszorg, al die tests?
Nou, genetische testen ontwikkelen zich wel heel snel. Bijvoorbeeld de hielprikscreening, die iedere baby die een paar dagen oud is krijgt, is per 1 januari ook weer uitgebreid met nog 2 ziekten erbij. Er wordt op een stuk of 20 ziekten nu getest. Maar dat zijn goed behandelbare aandoeningen, waar met een hele goede test bij alle kinderen wordt gekeken. Ook als je bijvoorbeeld kanker in de familie hebt of plotseling een hartdood op hele jonge leeftijd, is er wel een aantal testen die wel de moeite waard zijn, maar die zijn in de gewone gezondheidszorg ingebed.
Ja, wat u er ook van vindt, er is natuurlijk wel een duidelijke behoefte aan die zelftests. Hè. Het past ook in deze tijd waarin we met wearables en e-health aan de gang gaan. Dat is een ontwikkeling die inmiddels wel door de overheid gesteund wordt. Moet de overheid de kwaliteit van de tests gaan controleren? Moet er een soort keurmerk komen? Is dat wat u betreft een oplossing?
Ja, daar is al heel lang over gepleit. Als de burger bijvoorbeeld toch zelf zegt van ik wil dat kopen, dan zou op zijn minst de overheid kunnen laten zien wat goede testen zijn en wat minder goede testen zijn. Zodat een burger die denkt van nou zal ik dan de een of de andere test kopen, in ieder geval kan nazoeken wat relatief goede testen zijn en wat goede informatie daarover is, dan kan hij geïnformeerd zijn eigen keuzes maken.
Ja, ik heb begrepen dat er in 2020 misschien zo'n keurmerk komt, toch?
Nou ja, er wordt al jarenlang voor gepleit. Er komt in 2020 in ieder geval de IVD-regelgeving die gaat dan in. Dus bepaalde testen waar je nu nog makkelijk als fabrikant zelf op kan schrijven, dat is een goede test en alles wat ik opschrijf klopt wel, dan moet je dan aan hogere eisen voldoen. Dat geldt ook voor genetische testen vanaf 2020. Hoe dat uitpakt moet je dan maar afwachten. Ook voor de apps geldt dat je in principe dan volgens die wetgeving ook een keurmerk moet hebben.
Ja. Meneer Willemen, u bent cardioloog bij Prescan. Dat is duidelijk geen zelftest, hè?
Dat is duidelijk geen zelftest. Een bewuste keuze van de mensen die komen.
Ja.
In het algemeen ook de mensen die een beetje bezorgder zijn over hun gezondheid dan gemiddeld ook, denk ik. Anders hebben ze het geld er ook niet voor over.
Of gewoon nieuwsgierig zijn.
Nieuwsgierig is, als je vraagt waar de mensen voor komen, dan is het in het algemeen inderdaad een beetje een check van, hè, een soort van nulmeting die ze graag willen hebben. In geval van klachten gewoon kijken of er een oorzaak gevonden kan worden.
Ja, maar het is in ieder geval wel een test waar zowel enthousiasme voor is en animo als de nodige sepsis. Even voor onze beeldvorming, onze verslaggever Jill Krant, die nam zelf polshoogte tijdens een consult van een jonge vrouw, 48 jaar is een jonge vrouw, hè, bij Prescan. Luister.
Hou je het nog goed vol?
Het gaat nog, ja, zeker.
Weer een stapje verder. Kom op. Het is hartstikke zwaar nu. Probeer het laatste stukje nog even te redden.
Wow.
Heel goed gedaan.
Dank je.
Mooie conditie.
Ik ben vooruit gegaan.
U bent vooruit gegaan? Ja. U heeft hier u al eerder laten testen?
Ja. Het is de tweede keer.
Waarom laat een jonge dame als u zich testen?
Nou, heel jong ben ik niet meer.
Nou, neem maar het als een compliment dan.
Dank je. Omdat, ja, vorige keer was het toch niet helemaal optimaal. Dus ik was nu benieuwd of ik verbeterd was.
En vorige keer is, hoe lang geleden?
2,5 jaar geleden, denk ik.
En wat was toen de aanleiding om u helemaal te laten testen?
Ja, toen was ik gewoon nieuwsgierig.
Niet bang dat er misschien iets uit zou komen?
Nee. Ik wilde echt een beetje weten waar ik stond toen de tijd, ja.
En wat houdt het dan in? Want u zit nu op een home trainer.
Tot nu toe heb ik alleen bloedonderzoek gehad en het hele hart gebeuren. En ik ga straks nog voor de MRI.
En dan mag je juist een uur helemaal stil liggen.
Ja, ja, dus dat is wel weer compensatie dan, hè. Ja.
Mag ik vragen hoe oud u bent?
Ja, ik ben 48 nu.
Nog een beetje jong om je helemaal te laten testen,
August,
toch?
Ja, nou ja, ik vind dat je boven je 45ste wel een beetje moet opletten wat je allemaal doet. Ik heb lang gevlogen als stewardess, dat is ook niet heel gezond.
Gerookt, gedronken?
Beetje gerookt, af en toe een wijntje, ja. Dus, ja.
U zegt het in de verleden tijd?
Ja, ik ben wel erop gaan letten.
Maar niet gestopt nog?
Niet helemaal.
Dat is toch eigenlijk wel raar dat je zo bezig bent met je gezondheid?
Op een feestje dan kan ik me soms niet helemaal beheersen.
En dan denkt u terug aan deze test en denkt u, ach, het was toch allemaal in orde.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk is het een, nee. Het is niet als excuus om door te kunnen blijven roken.
Nee, zeker niet. Nee, ik ben absoluut gezonder gaan leven na 2,5 jaar geleden. En dat ga ik nu zeker doen, verder doen, want het bevalt heel goed.
We hebben elkaar 2 jaar geleden ook al een keer gezien. En ik moet zeggen, als ik de resultaten vergelijk met toen, zijn ze eigenlijk alleen maar verbeterd. Om te beginnen, jouw cholesterolprofiel heb ik net voor de inspanningstest al even duidelijk gemaakt. Echt gewoon omdat je gezonder bent geleefd en bent gaan sporten. Jouw inspanningsvermogen is omhoog gegaan. Hè? Toen was het zo'n beetje 90% van wat je zou moeten doen, nu 124%.
Mooi.
Je bent wat dat betreft nu zo'n beetje 9 jaar jonger dan jouw paspoort laat geven.
Ja.
En dat is een enorme gezondheidswinst.
Ja.
Dat is de reserve die je straks nodig hebt, die je nu al opgebouwd hebt.
Ja. Nou, fantastisch. Niet voor niks gedaan, toch?
Nee, niet voor niks gedaan, nee. En dat hele af en toe sigaretje, dat vergeef ik je.
Oké,
Wat zijn nou?
Dat sigaretje af en toe, dat vergeef ik dan wel.
Ja, ik zeg niks.
Dus toch een beetje een alibi om te mogen roken?
Nee, hoor. Want hoe minder je het doet, hoe minder je daar ook behoefte aan hebt. Dus het gaat zo goed. Dus dat zou zonde zijn, ja.
U hoorde een reportage van Yigal Kant. Ja, meneer Willemme, we hoorden u net in deze reportage, en we hoorden ook dat u deze vrouw een goede uitslag kon meedelen. Maar hoe vaak moet u een cliënt vertellen dat hij of zij een medisch probleem heeft dat verdere behandeling vereist?
Nou goed, ik ben dan cardioloog, hè, dus op mijn vakgebied is het niet zo ernstig als dat een radioloog dat zou moeten doen of een oncoloog. Ongeveer in 3-4% van de gevallen moet ik een patiënt vertellen dat vervolgonderzoek nodig is in een ziekenhuis. Heel vaak is dat toch voor aankomende ritmestoornissen of inderdaad een probleem van het hart, een zuurstofgebrek aan het hart.
Ja, meneer Lamp, u bent radioloog en een van de artsen die de pre-scan cliënten in zijn spreekkamer ontvangt voor het door pre-scan noodzakelijk geachte vervolgonderzoek. Wat zijn de bevindingen van u en uw collega's met deze cliënten van pre-scan?
Ja, wij maken het inderdaad regelmatig mee dat iemand met een cd'tje in zijn tas aankomt en zegt, ja, er is iets ontdekt, een vlek of een afwijking. En dat heeft nader onderzoek nodig. Wat wij dan in eerste instantie doen, is dat we de beelden opnieuw bekijken van de firma die deze beelden heeft vervaardigd.
Mm-hmm.
Vaak besluiten wij, moet ik dan wel eerlijk bekennen, om het onderzoek toch te herhalen. Bijvoorbeeld een ct herhalen met toch wat andere timing, net wat meer beeldscherpte en toch met een ander focus.
Ja, nou is het ook zo als je met röntgenfoto's bij een ziekenhuis komt, daar gaat ze ook altijd alles over
precies,
doen. Dus dat
precies.
Is een, iets waar de zorg gewoon last van heeft, zou ik maar zeggen.
Ja, wat wij vinden meestal is dat die onderzoeken toch mooier zijn die wij doen. Zeg maar, die leveren meer op. En wat een vervolgstap is, en dat is vaak het probleem van dit soort screenende onderzoeken zonder echte medische noodzaak, is dat er dan allerlei vervolgonderzoeken gedaan worden. Want dan zien wij wel een lesie, dan zeggen we, nou, het is misschien wel of niet verdacht, maar dan moet er weer een volgende scan bijvoorbeeld gebeuren.
Ja.
En daarna zou je dan eventueel echte zekerheid willen hebben. Ik zeg maar iets bijvoorbeeld, iets in de lever. Nou, dan wil je daar wat weefsel van hebben, dan neem je een biopt. En zo ga je dan steeds verder het medisch traject in. En zo'n biopt is niet ongevaarlijk. Dat kan echt leiden tot grote gezondheidsschade.
Mm-hmm.
En als er dan uiteindelijk iets kwaadaardigs uitkomt, dan ben je natuurlijk ontzettend blij dat je het allemaal gedaan hebt. Maar dat is de minderheid van de gevallen.
Ja, wat ik wou zeggen, het komt ook voor dat de uitslag van de pre-scan-test klopt en dat medisch ingrijpen inderdaad noodzakelijk was.
Ja, precies. Maar het lastige is dat de meerderheid van dit soort gevallen uiteindelijk eigenlijk niks oplevert.
Mm-hmm.
En heel veel aanvullend onderzoek. Heel veel onrust bij de potentiële patiënt. En ja, als er dan uiteindelijk niks uitkomt, is iedereen natuurlijk heel erg opgelucht en blij. Maar mm-hmm. eigenlijk was er natuurlijk een traject wat niet gelopen had hoeven worden.
Meneer Willemsen, zit u er vaak naast?
Wij zitten niet zo vaak naast als nu de suggestie gewekt wordt. We hebben een onderzoek gedaan, TNO-onderzoek. Dat moet nog gepubliceerd worden. Maar enkele conclusies mag ik dan al hier een beetje tippen.
Nou, we gaan nog even mee wachten. Oplichten. Vind ik leuk. Want ik wou weten, hoe vaak blijkt dat de geruststelling of de ongerustheid onterecht was?
Onterecht, ongeveer in 13% van de gevallen, 1/8.
1/8?
1/8 ongeveer.
Oh ja. En u weet dat, omdat er nu sinds kort de cliënten gevolgd worden in het kader van dit onderzoek?
De cliënten worden gevolgd in het kader van het onderzoek.
Maar dat was daarvoor ook al de gewoonte?
Niet zo specifiek als die met het TNO vormgegeven is.
Ja, dus ze werden niet gevolgd?
Ze werden wel gevolgd, maar het werd zal op zich niet goed gekaderd in een database opgeslagen, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, goed, inderdaad, er is dus nu een onderzoek. De resultaten ervan zijn er nog niet, maar niettemin discussiëren we erover, want u kunt ook al wat gegevens vertellen.
Ja.
Ik ben benieuwd.
Nee, wat ik net zeg, ongeveer in 30% van de gevallen vinden we inderdaad iets. Ongeveer dus in 7/8 van de gevallen is het goed. 1/8 van die gevallen is dat niet goed. Dan vindt er een vervolgonderzoek plaats. Maar het blijkt, als we dat vervolgen, bij het nabellen bij de patiënten, dat in de meeste gevallen helemaal geen gevaarlijke naonderzoeken volgen, maar gewoon echt non-invasief onderzoek. Dat is een CT, dat is een MRI, dat is een echo. In 2 gevallen is het maar gepuncteerd. En dan spreek ik over een patiëntenpopulatie van bijna 8000 mensen.
Ja, zeg maar, ik neem aan dat het kritische rapport van de Gezondheidsraad uit 2015 de directe aanleiding is geweest voor
dat
dit onderzoek.
Dat is min of meer de directe kortsluiting geweest om het nu gewoon goed aan te pakken.
Ja. Ja, goed, wij verheugen ons op de definitieve resultaten. Ja, uw directeur Eddy van Heel, hij staat hier aan de andere kant van het glas. Is er wel, maar praat niet mee. Is volledig overtuigd van de kosteneffectiviteit van de total body scan. Dat bent u ook, hè?
Dat ben ik ook. Ja, het is alleen de vraag natuurlijk hoe je kosteneffectiviteit definieert. Ik werk ook in de reguliere geneeskunde en kijk natuurlijk naar resultaten. Is dat onderzoek wat ik doe, levert dat inderdaad wat op? Echt? Mm-hmm. Op dit moment. Dan kun je zeggen van, nou ja, goed, hè, als dan maar 13% van de gevallen iets oplevert, heb je een heleboel kosten eigenlijk misschien onnodig gemaakt. Wat vaak vergeten wordt, is dat mensen een geruststelling krijgen over een vraag waarmee ze binnenkomen. En we spelen enorm in op de leefstijl van de mensen. Dat is indirecte winst die overigens pas over 15 of 20 jaar zichtbaar is. Maar ik vind dat eigenlijk wel meespelen in de kosteneffectiviteit.
Ja, maar u raadt wel dan de klant aan, of u zegt wel de klant dat sigaretje, dat kan wel. Zou ik ook niet doen.
Er staat bij die mevrouw, als je het over die mevrouw, jonge vrouw van 48 jaar hebt, ja, er staat zoveel gezond tegenover dat het gelegenheidssigaretje wat je rookt, dan kan ik wel vergeven.
Ja, die directeur Eddy van Heel, moet ik toch even vertellen, want hij vertelde nu zelf niet. Hij heeft ook alle reden om overtuigd te zijn, gezien zijn persoonlijke ervaringen. Ik heb een interview met hem gezien, waarin hij vertelt dat hij klachten had vanwege zijn getransplanteerde nier. En dat kon volgens de behandelend arts wel wachten tot de eerstvolgende controle. Maar bij de scan die Van Heel in eigen huis liet maken, ja, natuurlijk, dat kan hij doen, bleek dat de afstoting van die nier al in volle gang was. Goed, hoe het ook zij, dat onderzoek is dus buitengewoon nuttig. Wanneer kunnen we de definitieve resultaten van dat onderzoek verwachten?
We verwachten het eigenlijk binnen 6 tot 8 weken.
Oké. Ja. Ja, hoe kosteneffectief zijn de health checks? Dat willen we wel eens weten. Hoort u meer over na de reclame.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
Gezondheidschecks, total body scans, wanneer zijn ze nou kosteneffectief? Daarover praat ik verder met mijn gasten Martina Cornel, geneticus, Hildo Lamp, radioloog, en Jack Willemen, cardioloog bij Prescan. Ja, meneer Lamp, stel dat Prescan in samenwerking met TNO fantastisch onafhankelijk onderzoek doet, waaruit helaas, meneer Willemen, blijkt dat de total body scan niet kosteneffectief is. De kosten van de scan en de kosten van in vele gevallen niet noodzakelijk vervolgonderzoek wegen niet op tegen de geboekte gezondheidswinst. Wat moet dan de consequentie zijn? Moeten de vergunningen voor de bodyscans dan worden ingetrokken?
Nou, op dit moment zijn die vergunningen er nog niet, dus dat zou dan niet hoeven. Ik zou eerder zeggen dat ze dan niet zouden worden verleend in de toekomst. Want in dat stadium zitten we eigenlijk nu. En één groot bezwaar wat ik heb tegen de resultaten van de studie die net even kort werden toegelicht, is dat dit vooral om korte termijn resultaten gaat. Het gaat om relevante bevindingen op korte termijn. Waar het om gaat is of wel of geen pre-scan of dat effect heeft op de lange termijn. Dus eigenlijk zou je een veel langere termijn onderzoek willen doen en kijken wat de echte uitkomst is, wat de echte gezondheidswinst is. En niet of je iets vindt.
Nou, daar is met dit onderzoek is ermee gestart natuurlijk. Het is niet dat we het hierbij laten.
Nee. Maar goed, mevrouw Cornel, hoe ziet u dat? Vindt u dat ongeacht de resultaten van het onderzoek de overheid al veel eerder zou moeten ingrijpen?
De overheid grijpt nu in feite in doordat we een wet hebben die zegt dat als het straling of kanker of onbehandelbare aandoeningen aangaat, dan moet je een vergunning vragen. En dan moet je dus vragen aan de gezondheidsraad of je een bepaalde test mag doen. Dus de overheid doet wel iets. Het punt is natuurlijk nu dat je advertenties in de krant kunt zien en dat je daardoor naar het buitenland kan gaan. En dat er toch wel erg veel aandacht nu ook is voor preventief medisch onderzoek van kwaliteit die niet helemaal duidelijk is. Mm-hmm. Dus de overheid zou ook op dat vlak de voorlichting die mensen nu krijgen, de reclameuitingen, misschien nog wel meer kunnen doen. En dat keurmerk-idee, dat je dus iets duidelijker maakt van als er een aantal zelftesten zijn, wat zijn dan de betere en wat zijn de slechtere? Als je dat iets breder trekt, dan zou de overheid ook daar wel een keurmerk kunnen laten zien. Als je denkt aan SOA-testen, daar heb je ook een heel aantal die je zelf kunt kopen. Mm. Als je duidelijk zou maken welke een goede kwaliteit hebben en welke niet, dan zou je dus ook voorkomen dat mensen zo'n test doen en dan een resultaat krijgen wat toch eigenlijk niet klopt achteraf.
Te meer, dat heb ik gehoord althans, de redacteur heeft dat uitgezocht, dat je tegenwoordig als je je aanmeldt voor een onderzoek bij de GGD, dat je zelf verondersteld wordt zo'n test te doen.
Er zijn een aantal testen die de GGD'en doen en ook niet zeg maar in rekening brengen, ook goede testen. Maar als je dat bijvoorbeeld anoniem wilt, dan kan je ook allerlei testjes online kopen. Dat geldt voor die genetische testen ook weer. Ja. Het zou voor de overheid denk ik juist een taak zijn te laten zien wat kwalitatief goede testen zijn en wat minder goede testen. Ja. In Nederland hebben ook patiëntenorganisaties en de KNMG zich daar wel voor ingespannen. Dus dat er toch iets meer helderheid kwam over wat nou de moeite waard is. En daar zie ik wel een grotere rol nog, ook voor de overheid, maar ook misschien voor de artsen en de patiëntenorganisaties.
Ja. De Gezondheidsraad en de Vereniging voor Radiologen die zijn sceptisch over deze zogeheten wensgeneeskunde, zo wordt dat dan genoemd. De vraag is, moeten we deze wensen niet langer toestaan of moet wensgeneeskunde voor wie daar flink voor wil betalen blijven bestaan? Hoe staat u daar persoonlijk in, zou ik zeggen, meneer Lamp?
Ja, we hebben natuurlijk wel ook zorgen over de toegankelijkheid van de reguliere zorg. Want als er een lawine komt aan aanvullend onderzoek na een pre-scan, dan verdringt dat natuurlijk de gewone zorg. En
qua kosten en beschikbaarheid van artsen.
Ja, en wij hebben natuurlijk ook een beperkte scancapaciteit en beperkt personeel. En dat willen wij graag inzetten op medische indicatie. Dat er echt een klacht is en dat wij die klacht dan gaan oplossen. Het enige probleem is wel, er zijn vorig jaar veel Kamervragen gesteld waar de minister ook op gereageerd heeft. En die heeft op dit punt gezegd dat als de druk op de reguliere zorg oploopt, dat dan in eerste instantie de verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieder om te beoordelen of vervolgonderzoek nodig is. En dat vind ik nogal een vreemde constatering. Mm-hmm. Want het probleem wordt veroorzaakt door een commerciële partij buiten de reguliere zorg. Ja. En vervolgens mag de reguliere zorg het probleem oplossen. Ik snap dat niet helemaal.
Ja. Meneer Willem, heeft u begrip voor dit bezwaar van de reguliere zorg?
Deels kan ik al inkomen. Ik denk niet dat er een lawine komt. Ik denk dat we dat een beetje aan het aantonen zijn ook. Er worden niet veel mensen onnodig verwezen. Je kunt zelfs zeggen dat als we mensen verwijzen op tijd komen, ze waren toch wel in jullie circuit terechtgekomen. Alleen nu hebben ze nog een beetje leentijd gekregen om er wat goeds mee te doen of het leven gered kan worden. Dus ik vind het niet een heel reëel argument.
Nou, misschien moeten we toch nog eventjes terug naar die opmerking dat 13% verwezen is en 7 van de 8 terecht. Als je kijkt naar screeningprogramma's, dan is dat een onwaarschijnlijk hoog getal.
Ja.
Dus heel vaak bij de borstkankerscreening bijvoorbeeld is het eerder zo dat je 8 mensen verwijst waar dan 1 terecht positief is.
Ja.
Dus dan denk ik toch als wetenschapper, waar zijn die gegevens? Zijn die al gepubliceerd? Kunnen mensen dat controleren?
Nee, dat heb je voor
de uitzending
ook al gezegd.
Lange termijn effecten?
Zeg het hier omdat ik een klein tipje van de sluier op mag lichten. Ik verwijs ook door naar de uiteindelijke publicatie. Waarom die getallen zo liggen is dat we gewoon eigenlijk vrij gerichte onderzoeken doen. Hè. We doen niet zomaar een ongerichte MRI-scan. Er wordt gericht gekeken naar elke regio. We kijken gewoon scherper en we kijken goed. Het zijn gecertificeerde artsen die daar hun werk doen. Hè. Het is niet Jan de Keukenman. Het zijn dus inderdaad specialisten. Ik denk dat je dat niet moet vergissen met gewoon, zal ik zeggen, een keuringsinstantie.
Maar als een gecertificeerde arts ergens een knobbeltje ziet, dan kan hij nog niet zeker weten dat dat een knobbeltje is wat de moeite waard is om daar meer beeldvormend onderzoek aan te doen.
Nee, maar goed, dan geef je ze natuurlijk terug. Wij zijn geen therapeutisch centrum, diagnostisch centrum. Dus je geeft ze dan inderdaad terug aan de reguliere geneeskunde om verder te bepalen of er wat mee moet gaan gebeuren of niet. En dat hadden dus een groot deel van de gevallen wel goed.
Nou, las ik een column, ik kom er even tussen, als het mag. Een column van internist Marcel Levy. En hij vertelt hierin over zijn broer, die onder hoongelach van Levy toch de door zijn werkgever aangeboden bodyscan was het, geloof ik, of een onderzoek ondergaat. En daarbij wordt een vorm van leverkanker ontdekt. En Levy constateert dat, ik citeer, de mij als nutteloos beoordeelde echo hem een dodelijke ziekte heeft bespaard. En behalve dat ik natuurlijk heel blij ben met deze afloop, ben ik nu ook hevig verward, want ik ben eigenlijk nog steeds geen voorstander van medische check-ups, maar deze ene heeft wel het leven van mijn broer gered. Ja, meneer Lamp, u heeft hem vast ook gelezen, die column.
Ja, het was een fascinerende column waarbij die in feite van een mening tegen preventief onderzoek naar een twijfel omslaat, wat ik ook heel goed kan begrijpen. En hij geeft vooral aan het einde eigenlijk de kern van het probleem aan. Het gaat om het belang van het individu versus het belang van de groep.
Ja.
En dat speelt hier heel erg tussen. Want ja, ik zou zelf ook graag willen weten of ik wel of niet wat heb. Maar voor de hele groep en voor het hele zorgstelsel als geheel is het eigenlijk misschien wel een te dure aangelegenheid. We weten bijvoorbeeld, dat is ook bij de Kamervragen vorig jaar goed berekend, dat het ongeveer 20 miljoen oplevert aan bespaarde zorgkosten als je een pre-scan doet. Maar vervolgens wordt er weer 53 miljoen kosten gemaakt. En dat uiteindelijk, per saldo, wordt het dus duurder ervan.
Ja, dat begrijp ik. Mevrouw Cornel, wat is uw reactie op die column van Levy?
Nou, hij geeft inderdaad heel mooi dat individuele tegenover populatieperspectief. Als je als gezondheidsraad bijvoorbeeld ook zegt een bepaalde test zou je eigenlijk beter niet moeten doen in de collectieve gezondheidszorg, dan kan het toch zijn dat juist één zo'n persoon die dat dan toch gedaan heeft, daar heel veel baat bij heeft. En dat conflict wat je dan ook zelf voert, dus ook die arts, Levy zelf, die dat voelt, heeft hij inderdaad ontzettend mooi opgeschreven. Het is niet makkelijk op te lossen. Je moet er ook steeds bij nadenken dat het een afweging is van voor en na. En dat het nooit zwart-wit is.
Nee.
Dus er zijn veel meer nadelen bij een heleboel screenende testen dan voordelen. En maar een paar waar echt de voordelen opwegen tegen de nadelen.
Ja.
Die paar bieden we meestal collectief aan in Nederland. Die zijn in grote programma's ingebed. En eigenlijk veel van de andere dingen, daar zou je met z'n allen niet aan moeten wagen. Maar tegelijkertijd laat hij ook zien dat soms dat toch wel in het voordeel van iemand kan zijn.
Ja, Levy concludeert in zijn column, ik citeer nog even: het dilemma is wellicht dat dingen die niet goed zijn voor een groep soms wel goed zijn voor het individu. Ja, geen mens wenst zichzelf te beschouwen als statistisch gegeven, hè?
Nee, dat is waar. En toch moet een overheid en ook artsenorganisaties moeten wel op dat niveau ook keuzes maken. Dus beleid maken is soms beleid van één dokter voor één patiënt, maar ook heel vaak beleid voor een groep artsen, van een groep artsen voor
een patiënt. We hebben er allemaal begrip voor, maar blijven ons te volle bewust van het feit dat wij onszelf niet wensen te beschouwen als. Nog eventjes, zou het geen oplossing zijn om de wensgeneeskunde cliënten, zo noem ik ze dan maar even, als die nou de kosten voor het vervolgonderzoek ook zelf betalen? En dat ze alleen als blijkt dat er wel degelijk een flinke stevige oorzaak is voor een medische noodzaak is voor dat onderzoek, dat zij de kosten van het onderzoek vergoed krijgen. Zou dat een oplossing zijn?
Nou, dat zou zeker voor een overgangsperiode in een testfase bijvoorbeeld een hele goede oplossing kunnen zijn. Alhoewel we daar natuurlijk ook niet precies weten wat de gevolgen daarvan zijn. Daar zou je natuurlijk wel berekeningen aan kunnen doen.
Ja.
Maar ik denk dat dat een hele goede richting zou kunnen zijn. De eerste kosten, bijvoorbeeld het herhalen van een scan en de eerste volgende scan, dat die voor rekening komen van de wenspatiënt.
Ja, en als dan blijkt dat er inderdaad een stevige noodzaak was, dan gewoon ook alle scans vergoed krijgen achteraf?
Ja, dat is natuurlijk
goed,
heel erg lastig.
Het nog over de details. Mevrouw Cornel, wat zou je daarvan vinden?
Op heel veel andere vlakken, als je een keer een indicatie hebt, dus een reden om een volgende test te doen, dan betalen wij wel die zorg in Nederland. Dus het zou heel vreemd toch zijn dat je hier een uitzondering maakt. Als je wilt zeggen van, mensen zijn toch vrij om zo'n eerste test zelf te doen, dan is het een interessante richting om over na te denken. Maar ik denk dat die in de praktijk toch niet zal werken. Want vaak vinden we dan iemand die een vlekje ergens heeft, dat die toch een indicatie heeft voor zorg. Dus dan past die vaak weer in de reguliere gezondheidszorg. Zo denken dokters nou een keer.
Ja, en wat zou je ervan vinden?
Nou ja, weet je, ik zit meer in de transitie te denken. Je bent een beetje op een overgang tussen de oude reguliere geneeskunde en, zal ik maar zeggen, de zorggeneeskunde zoals we met PIXCAN willen. In die transitie kan ik me voorstellen dat als er inderdaad een eerste vervolgonderzoek betaald zou worden en het zou inderdaad wat opleveren, dat je achteraf gewoon de kosten ook vergoed krijgt.
Ja.
Want je had ze toch gemaakt als je eenmaal in de reguliere geneeskunde zou komen. Wat dat betreft, denk ik, sluit die column van Marcel Levy wel aan. Hij begint natuurlijk negatief, hij eindigt met twijfel. En ik denk eigenlijk dat je ons ook eens het voordeel van de twijfel moet geven. Ik denk dat we beter dingen doen dan de mensen nu hier propageren.
Ik geef u voortdurend het voordeel van de twijfel.
Ja, nee, jij wel, dank je wel.
Daar hoef ik niet voor bedankt te worden.
Ja.
Ja. Ik bedoel, ik heb die twijfel zelf. Ik heb voortdurend het idee, ik weet wat goed is voor de groep, maar ik ben ik, dag.
Nou, ik heb die twijfel zelf ook wel. Maar als je echt kijkt naar de technische ontwikkelingen en wat er wel niet allemaal mogelijk is, zowel aan imaging, dus CT-scans en dergelijke, als genetische testen, dan is het gewoon echt zoveel dat we dat niet aankunnen. Dus als je het beetje geld wat we hebben in de gezondheidszorg nuttig wilt uitgeven, moet je echt rekenen aan wat de moeite waard is voor ons allemaal.
Ja, dus moeten we een beetje de schade beperken. Dus stuur ik aan op een compromis. Maar goed, ik ben daar niet van, dus we moeten dat maar afwachten. Hartelijk dank. Hildo Lamp, Martina Cornel en Jack Willemen. Doe voldoende licht aan als je gaat lezen, anders krijg je slechte ogen, kind. Ouders zeggen het vaak genoeg tegen hun kinderen. Maar is lezen in het donker echt nou wel zo slecht voor je ogen? Redacteur Frederik Mol zocht het uit. Met een leesbril op.
Lezen in het donker is slecht voor je ogen. Feit of fabel?
Het is absoluut een fabel.
Tjeerd de Faber, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam.
Het punt is dat lezen in het donker moeilijker is, omdat je pupil dan wijd wordt. En dan heb je minder zogenaamde scherpte diepte. Het vraagt iets meer van je oog, maar je oog kan er in principe makkelijk aan. Alleen, het is wat moeilijker. Maar dat je daardoor slechte ogen krijgt, dat is absoluut een fabel.
Echte schade richt je er dus niet meer aan. Maar na lang lezen kan de blik wel wat waziger worden. Hoe komt dat dan?
Als je constant in de boeken zit, dat hebben ze vorige eeuw in Heidelberg, hebben ze dat met een mooie studie kunnen aantonen, dat als studenten vlak voor een examen zaten en dus dagen en nachten in de boeken zaten, dat ze dan ongeveer een half punt meer min waren dan in de vakantie.
Van wat extra druk kunnen je ogen dus wel degelijk eventjes achteruit gaan. Gelukkig herstellen ze weer, dus hoeven ouders hun kinderen niet meer te waarschuwen dat lezen in het donker slecht voor ze is, toch?
De ouders vragen dat ook vaak. Is dat nou slecht voor de ogen van mijn kinderen? Dan zeg ik, nou, ligt er eigenlijk helemaal niet aan met hoeveel licht ze lezen. Maar sommige lectuur is voor kinderen niet geschikt. Maar dat is dan erger voor hun brein dan voor hun ogen.
Dus ouders, let eerder op wat ze lezen dan hoe ze het lezen.
Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRLifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.